Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij als gemeentelid of als gast hier in de kerk, samen met anderen die buiten dit kerkgebouw via beeld en geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag op weg naar het kerkfeest. Voorganger vanmorgen is dominee Westerink uit Veenendaal. Deze dienst staat ook in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heiligavondmaal, volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast in ons midden zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we dat fijn als u dat doorgeeft aan iemand van de kerkenraad. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en daarin zal voorgaan dominee Foppen uit Den Haag. Opnieuw een kans om Gods roepstem te horen vanuit zijn woord van heil. En om samen als gemeente de Heer aan te roepen in gebed, onze gaven te geven en hem de lof toe te zingen. Woensdagavond 4 december om 8:00 bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning, midden in de week. En daarmee toelevend naar de viering van het Heiligavondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. Voorafgaand hieraan houdt de kerkraad om 7:30 censure morum in de consistorie. En nu een minder leuk bericht. Gisteren heeft dominee Van Zetten ons laten weten het beroep van de hervormde gemeente te Lienden te hebben aangenomen. Hij geeft aan ons te danken voor alle gebeden, de hartelijke contacten en ook de vele meeleven vanuit deze gemeente. Dit alles houdt in dat wij verder moeten zoeken naar en bidden om een eigen predikant. Morgenavond, maandag 2 december, is er om 7:30 in de roeping het maandelijkse interkerkelijk gebed voor de Venen. Dan worden de plaatselijke overheid en samenleving opgedragen aan de Heren. Kerkelijke bevestiging en inzegging van hun huwelijk is aangevraagd door Robert Mur en Annemieke Verhoek. Dit zal plaatsvinden komende vrijdag 6 december in een dienst in de dorpskerk van Abcoude. Die begint om 6:30 en zal worden geleid door dominee Albert-Jan Treur. We bidden het bruidspaar een gezegende dag en dienst toe. Zaterdag 21 december wordt er opnieuw een maaltijd voor alleenstaande georganiseerd. Geef uzelf hiervoor op of kijk rond in de omgeving naar iemand die u voor deze maaltijd mee zou kunnen nemen. Zie ook voor meer informatie op de website. Opgeven bij of contact hiervoor is mogelijk bij André en Tera Visser. Straks na de dienst is het weer koffie drinken, omdat het dan de eerste zondag van de maand is en tegelijk gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Op uw banken lag een flyer met informatie over de uitbreiding van de communicatiemogelijkheden over Umoja. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Umoja de kerstmaaltijd, zodat men in Mataren eten kan delen met hen die niets hebben en zo Gods liefde zichtbaar maken. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk dat de familie Meijer in Costa Rica mag doen, tot opbouw van de kerk al daar. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 138, vers 1. Dat was ook het schoollied op de Julianenschool. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. We gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem. Gezegend zij die zijn komst begroet en knielen wil voor hem. We loven u, koning en heer. Een adventslied, op weg naar Jezus Christus, de geboren koning. Vers 1 van lied 138. En dan wensen we elkaar, of we nu in de kerk zijn of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp staat alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw zingen. We doen dat uit Psalm 96. We zingen het vierde en het zesde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Psalm 96, vers 4 en vers 6. Luisteren samen naar Gods goede geboden en daarna zingen we het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechte van gemoed. Het eerste vers van Psalm 119. God sprak eenmaal vanaf de berg en hij spreekt ook vanmorgen hier in ons midden al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus gaf een samenvatting van deze geboden. En als hij die samenvatting geeft, zegt hij daarmee in feite niets nieuws. Want wat hij zegt, dat is al te lezen in het Oude Testament. Het staat in de boeken van Mozes. De Heer Jezus spreekt het Oude Testament na als hij zegt: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Deze dienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Daarom lezen we nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En daar wordt het volgende tegen ons gezegd. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 28. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en dat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. Wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig een woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ter volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en wilachtig maakt. Tot zover. Laten we samen bidden. Grote God in de hemel, we danken u voor het grote wonder dat op dit moment plaatsvindt. Het wonder dat wij als kleine, zondige mensen voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen. Een wonder wat u, Heer Jezus, voor ons mogelijk maakt door uzelf op te offeren aan het kruis. En wij zeggen u na dank op deze eerste Adventszondag dat u, Heer Jezus, mens bent geworden en van de kribbe naar het kruis bent gegaan om daar uzelf te geven. Daar werd uw lichaam verbroken, uw bloed vergoten. En wij danken u dat we dat Deo Valente volgende week zondag mogen vieren en gedenken met elkaar. Dat u uw leven hebt gegeven voor mensen zoals wij zijn. We loven uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. U de eeuwige, de levende, de rechtvaardige, de heilige, de liefdevolle. Wat bent u groot, goed en prachtig. En we belijden u dat wij zo totaal anders zijn. Dat wij klein zijn, onheilig, zondig. En wij danken u voor het wonder dat u toch naar ons hebt omgezien. En dat u dat vanmorgen ook weer doet. Dat u naar ons toe komt met woorden van eeuwig leven. En we vragen u dat u ons schoon wast van onze zonden. En dat u ons door de Heilige Geest bij de hand neemt. En ons de goede kant optrekt, richting de liefde, richting uw koninkrijk. En we vragen u dat ook u deze dienst daarvoor wilt gebruiken. Bijzonder in de week van voorbereiding. Wees u met de Heilige Geest hier in de kerk. Denkt u ook aan degenen die op afstand met ons verbonden zijn. En als we een taak hebben in deze dienst, op wat voor manier dan ook, helpt u ons om die taak goed te kunnen invullen tot eer van uw grote naam. En we vragen u dat we alle u mogen ontmoeten deze morgen. Dat we open oren, open ogen hebben. En dat wij veranderen deze morgen. Voor het eerst of opnieuw. Want als wij u ontmoeten, levende heren, dan kunnen we toch niet hetzelfde blijven. Dan veranderen we. Geef het door uw geest. En geef de afleiding en de duivel en de zonde geen plaats. En we staan zo voor uw aangezicht, heren. Levend vanuit het wonder dat uw Zoon naar deze wereld is gekomen. En bij dit gebed zien we af van onszelf. We zien op naar u. En we bidden dit in de naam van Jezus alleen. Amen. We lezen met elkaar uit het Oude Testament, Jesaja 45, de versen 1 tot en met 19. Jesaja 45, de versen 1 tot en met 19. Dit gedeelte is allereerst geschreven voor het volk van Juda wat zich in de ballingschap van Babel bevond. Weggevoerd, gevangen genomen. Het lijkt hopeloos te zijn in dat verre vreemde land, maar er komen woorden van troost en bemoediging. We lezen de versen 1 tot en met 19 van Jesaja 45 en daar schrijft de profeet geleid door Gods geest het volgende. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen en de lendenen van koningen zal ik ontgorden om de deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik recht maken. Bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. En ik zal geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter wille van Jacob, mijn dienaar Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak vrede en schep het onheil. Ik de Heere doe al deze dingen. Druip hemel van boven en laat hem de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laat hem de wolken heil voortbrengen. en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die het tegen zijn volmeerder opneemt, een potscherf tussen aarde scherven. Zal het leem soms tegen zijn volmeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baat u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn volmeerder. Zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande mijn kinderen. Zou u mijn bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Ik zal mijn stad bouwen en ik zal mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere, de arbeidersopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich neerbuigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat biddelijk is. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vormen de verzen 15 en 19a. En dat zijn twee verzen die elkaar tegen lijken te spreken als je het zo leest. Vers 15, daar wordt gezegd, voorwaar u bent de God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. En dan in vers 19 zegt de Heere, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. U bent de God die zich verborgen houdt, maar de Heere zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken. Daar gaan we met elkaar over nadenken, met de hulp van de Heere. En het thema van de preek, het staat ook als een kopje erboven in de Ziende Statenvertaling, de verborgene openbaart zich. De verborgene, dus de Heere, openbaart zich. We gaan met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 89, vers 16 en vers 18. Daar gaat het ook over de ervaring dat de Heere zich soms verbergt. En dat kan ook benauwdheid in het hart geven. Psalm 89, we zingen vers 16 en vers 18 ter inleiding op de verkondiging van Gods woord. zingen straks na de preek uit Weerklank Psalm 97, vers 1 en vers 3. Een oproep om de Heere te loven, de God die zich verbergt. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Uit Weerklank Psalm 97, vers 1 en vers 3. Gemeente van Christus, jongens en meiden. Er was eens een Joodse rabbijn, een dominee, zouden wij zeggen. En die rabbijn zat in zijn studeerkamer de Bijbel te onderzoeken. En buiten was een van zijn kleinkinderen een spelletje aan het doen met andere kinderen. Een spel dat we allemaal wel eens gedaan hebben. Verstoppertje. En de kleinzoon van de rabbijn verstopte zich en hij ging wachten totdat hij gevonden werd. En hij verstopte zich en het duurde maar en hij werd maar niet gevonden. Er kwam niemand naar hem toe. En op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf, heb ik misschien me te goed verstopt, kunnen ze me niet vinden. En het duurde nog langer. En toen kwam hij maar tevoorschijn en hij ging kijken waar de anderen waren. En wat bleek? Zijn vriendjes waren wat anders gaan doen. Ze speelden geen verstoppertje meer. Ze hadden hem blijkbaar helemaal niet gezocht. Ze waren hem vergeten. En huilend liep hij naar de studeerkamer van zijn opa, de rabbijn, en hij zei, opa, ik heb hem verstopt, maar niemand heeft naar mij gezocht. En zijn opa zei, zo is het ook met God. Hij verbergt zich, maar er is niemand die naar hem zoekt. Vanmorgen gaat het over een verborgen God. Een verborgen God, maar ook een God die graag gezocht wil worden. Een God die zich laat vinden. Als u meekijkt in vers 14 van Jesaja 45, dan gaat het over heidenen, niet-Joden, die hun afgod aan de kant zetten en die de God van Israël gaan dienen. De profeet mag vertellen dat dat in de toekomst zal gaan gebeuren. En als hij dat heeft verteld, dan volgt vers 15, een van onze tekstversen. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Er bestaat dat verschil van mening over, maar ik denk dat bedoeld is dat die heidenen die tot geloof komen in de God van Israël, dat die dit zeggen. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Maar je kunt je afvragen, klopt dat wel wat hier wordt gezegd? Verbergt God zich? Verstopt hij zich? God laat toch ook van zich horen? Hij laat toch ook zichzelf zien? In de Bijbel, daarom zijn we hier toch ook vanmorgen. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, klopt dat? Ja, op een bepaalde manier klopt het toch wel. Want als het dan gaat over heidenen, die vereerden afgoden. En die afgoden van de heidenen zijn heel zichtbaar. Een afgodsbeeld van een menselijke gestalte of een dier. En dat zou dan die God voorstellen. Heel zichtbaar, heel tastbaar. Maar zo is de God van Israël niet. Hij is niet af te beelden. Hij is verborgen. En dat vonden de heidenen zo vreemd. De Israëlieten hadden een prachtige tempel in Jeruzalem. Maar er stond geen afgodsbeeld in die tempel. En de heidenen vroegen zich af. Maar waar is jullie God dan, Israël? Hoe ziet hij er dan uit? Waar is hij dan? Ja, de God van Israël is verborgen. Je kunt hem niet zien. Je kunt hem niet afbeelden. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. En die woorden die hier worden gesproken, die zijn ook wel heel treffend in de situatie waarin het volk van Juda zich bevond. Want ik zei al, deze woorden zijn allereerst gericht op het volk in de ballingschap. God had als straf op hun zonden het volk weggevoerd naar een vreemd land. En dat bracht natuurlijk ook allerlei vragen boven bij het volk. Waar is de Heere nu in deze omstandigheden? Helpt hij ons nog wel? Kan hij ons wel helpen? Zal hij zich nog over ons ontfermen? De Heere verborg zich. Hij liet zijn volk wegvoeren naar een vreemd land. En misschien dat dat ook wel aansluit bij onze ervaring in het leven. Als je om je heen kijkt, als je het nieuws aanzet, er is geen bericht in het nieuws dat God ingrijpt op het eerste gezicht. Nieuwsberichten over oorlog, over rampen, over allerlei erge dingen, dat je je wel eens afvraagt, Heere, waar bent u nu eigenlijk? U verbergt zich. Ik hoor niet van u op het nieuws. En misschien ook wel dichter bij je eigen leven, wat er allemaal gebeurt aan moeilijke dingen, dat voor je gevoel de Heere zich verbergt, op een afstand blijft staan. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. En ook op een andere manier zijn dit treffende woorden als we dit hoofdstuk bekijken. In de eerste verse gaat het over koning Kores. Hij wordt in vers 1 genoemd. Koning Kores was koning van Perzië. En het bijzondere was dat koning Kores op een gegeven moment zei tegen het volk van Juda: jullie mogen weer terug naar jullie eigen land. De ballingschap is voorbij, ga maar weer terug. En hier wordt gezegd dat koning Kores zegt dat het volk terug mag. Dat is ten diepste de Heere die dat in zijn hart heeft gegeven. Kijk, op het eerste gezicht zou je misschien zeggen, nou ja, dat het volk weer terugkeert naar het eigen land, daar heeft God niks mee te maken, want koning Kores heeft dat gezegd. Kijk, de bevrijding uit Egypte, dat was heel duidelijk dat de Heere dat deed. 10 machtige plagen, God greep in, heel duidelijk zichtbaar trad de Heer op de voorgrond. Maar bij deze terugkeer uit de ballingschap is de Heere veel meer op de achtergrond aanwezig. Geen grote machtige wonderen. Maar God die in het verborgene het geeft in het hart van koning Kores om te zeggen, jullie mogen weer teruggaan. Bij die terugkeer uit de ballingschap is de Heere dus wel degelijk bezig, maar op een verborgen manier. Hij treedt hier niet zo duidelijk op de voorgrond. Als je met je gewone ogen kijkt, zou je zeggen, ja, God heeft er niks mee te maken. Maar met ogen van het geloof zie je, de Heere is op een verborgen wijze aan het werk. En ik hoop dat u dat ook doorziet in uw eigen leven, en jij ook. Dat je dingen hebt in je leven, als je er oppervlakkig naar kijkt, dat je zegt, ja, God heeft daar niks mee te maken, maar als je beter, dieper kijkt met ogen van het geloof, dat je de verborgen God daarin ziet. Bijvoorbeeld dat je in een moeilijke periode in het leven bevindt en er komt iemand op je pad die je verder helpt, bij wie je je verhaal kwijt kan. En dan zou je kunnen zeggen, nou is ook mooi dat ik diegene toevallig tegenkwam. Maar als je dieper kijkt, dat je ziet dat Gods onzichtbare hand diegene op jouw levenspad heeft gebracht. Of het kan zijn in je leven dat de dingen zo bijzonder op hun plek vallen. Ja, dan kun je zeggen, nou is ook toevallig hè, dat het allemaal zo mooi uitkomt in mijn leven. Maar dat je dieper gaat kijken dat het de Heer is die je leven leidt en die jou zo zegent. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Er zit toch wel degelijk iets in dat dit zo is. De Heer die vaak op de achtergrond bezig is. En je hebt ogen van geloof nodig om het te zien. U bent een God die zich verborgen houdt. Maar dan, het andere tekstvers, vers 19, daar wordt gezegd, Ik heb niet in het verborgene gesproken in een duistere plaats op aarde. Dat zegt de Heere. Dus datzelfde woord komt op een andere manier weer terug. U bent de God die zich verborgen houdt. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Het lijkt dan alsof de Heere dat van tafel veegt. Nou, de Heere zegt hiermee dat hij anders is dan de afgoden. Dat zit hem erin dat hij zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. De heidenen gingen ervan uit dat de goden op mysterieuze wijze spraken tot de mensen. Dat je naar iemand toe ging die dan in contact zou staan met die goden en die gaf dan bepaalde raadsels aan je op. En dan moest je zelf maar erachter komen wat die God daar nou mee bedoelde. Of dat mensen de toekomst wilden voorspellen en dat ze dan, ja, dat is eigenlijk te belachelijk voor woorden natuurlijk, maar dat ze dan een dier slachten en dan gingen ze aan die ingewanden kijken en dat zou dan iets zeggen over de toekomst. En zie je het voor je, hè? Zo'n priester die zit aan de ingewanden van zo'n dier te trekken en die zit dat dan te analyseren en zegt van, oh ja, het is een goed moment om de strijd aan te gaan met de vijand bijvoorbeeld. Mysterieuze manieren dat je heel slim en oplettend moet zijn om door te hebben wat die goden zeggen. Maar de Heere zegt hier, zo ben ik niet met jullie omgegaan, met allerlei ingewikkelde raadselspreuken. Nee, wij hebben Gods woord in onze eigen taal. En daarin spreekt hij helder en duidelijk tot ons. En de Heere zegt er ook bij in vers 19, ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Het deed mij denken aan de woorden van de Heere Jezus, hè? Zoekt en u zult vinden, klopt en er zal voor u worden opengedaan. Als je de Heere zoekt, zul je hem niet tevergeefs zoeken. De Heere Jezus zegt, wie de Heere zoekt, die zal hem vinden. Nou, dat stelt dus ons de vraag, hebben wij de Heere gevonden? Heb jij de Heere gevonden? Met andere woorden, is de Heere Jezus jouw redder geworden? En dat is natuurlijk een vraag die altijd belangrijk is, maar zeker ook in een week van voorbereiding. Dan worden wij mee geconfronteerd met die vraag die je misschien wel zou willen ontlopen. Hoe sta ik nou tegenover de Heere Jezus? Is hij mijn redder of is hij het niet? Meer antwoorden zijn er toch niet mogelijk, hè? Kan hij half zijn? Hij is het wel of hij is het niet? Hoe is dat voor ons? Heb jij de Heere Jezus gevonden? Misschien dat je vanmorgen zegt, nee. Als ik eerlijk ben, is dat het antwoord. Maar hoe komt dat dan? Is het misschien als je eerlijk bent, omdat je hem niet zoekt? Dat je van alles zoekt in deze wereld, dat je ook van alles vindt in deze wereld, maar je zoekt de Heer Jezus niet. Dat is toch ook niet zo vreemd dan, hè? Als je niet zoekt, dat je niet vindt. De Heer Jezus wil zich laten vinden. Als je hem nog niet gevonden hebt, ga dan op zoek. Je weet niet hoeveel tijd je daarvoor hebt om de Heere te vinden. Niet morgen is het geschikte moment daarvoor, maar vandaag, nu, op dit moment. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Het kan zijn dat er ook vanmorgen iemand is hier in de kerk of thuis die zegt, ja, ik zoek de Heere wel, maar toch heb ik hem nog niet gevonden. Of weet ik dat niet zo goed, dat ik hem nou gevonden heb, dat hij nou mijn redder is. En dat je wel kunt twijfelen van, kloppen deze woorden wel? Ik heb tegen het volk van Israël gezegd, zegt de Heer in vers 19, zoek mij niet tevergeefs. Maar voor mijn gevoel is het misschien wel tevergeefs. Ik zoek, maar ik vind niet. Hoe kan dat? Nou, ik zou twee dingen willen noemen die je dan aan de hand kunnen zijn. Dat je zoekt, maar niet vindt. Het eerste zou kunnen zijn dat je de Heere zoekt op een verkeerde manier. Verkeerde manier? Nou, ik las ook dat het zoeken van de Heere, die uitdrukking die vaker in de Bijbel wordt gebruikt, dat dat bij de profeten in feite synoniem wordt voor tot inkeer komen, berouw krijgen. Als je de Heere zoekt, dan kan dat niet anders dan met de vraag om vergeving, omdat je schuldig staat tegenover God. En misschien zoek je de Heere wel in de zin dat je wel bidt en dat je wel naar de kerk gaat en zo, maar dat je hem niet echt hebt gevonden omdat je je schuld richting de Heere niet beleidt. Dat je denkt dat dat niet nodig is. Dat je de Heer Jezus en zijn offer niet nodig hebt. En het is zo vanzelfsprekend ook dat die schuldbelijdenis nodig is. Want jongeren, stel je eens voor. Je bent op een gegeven moment in gesprek met een vriendin van je. En die zegt tegen je, ik moet je nu toch iets vertellen. Maar ik wil zeker weten wat ik nu vertel, dat ga jij niet doorvertellen. Dat blijft onder ons. Dat is echt een geheim. Hij zegt, dat is goed. Vertel maar. Nou, die vriendin vertelt dat geheim. En je denkt, zo, dat is wel heel wat. En je gaat weer uit elkaar. En je komt verder op de dag een andere vriend tegen. En je denkt, ik heb nou eens een leuk verhaal te vertellen. En je vertelt dat geheim van die vriendin door aan die andere vriend. En dan wordt het avond. En voor het slapen gaan kijk je nog even op je telefoon. En je hebt allemaal boze appjes van die vriendin die dat geheim aan jou heeft verteld. Ze appt, wat maak je me nou? Anderen weten het geheim nu ook. We begonnen erover tegen mij. Iedereen weet het nu. En jij moet het hebben doorverteld, want ik heb het alleen aan jou verteld. En je denkt, oh, helemaal mis. Ah, denk je bij jezelf, ik ga nu niet reageren. Kijk morgen wel. Misschien dat ze morgen een beetje is afgekoeld. Dat het wel weer een beetje goed komt. Dus je gaat slapen. Maar ja, je weet, de volgende dag ga je haar weer tegenkomen. Want je zit bij elkaar in de klas, dus je kunt er niet ontlopen. Ja, die ochtend zie je er toch wel een beetje tegenop natuurlijk. Hè? We gaan elkaar weer ontmoeten. En hoe dan? En je denkt bij jezelf, weet je wat ik doe? Ik doe net alsof er niks aan de hand is. Ik zeg gewoon van, hoe is het? En ik doe net alsof er niks aan de hand is. Misschien waait het wel over. Maar jongeren, wat denk je? Als je dat zou doen, als je net zou doen alsof er niks aan de hand is, wat zou die vriendin van jou daar nou van vinden? Zou je dat zo laten lopen? Nee, natuurlijk niet. Ik weet wel zeker dat die houding, dat je net doet alsof er niks aan de hand is, dat dat dan nog eens extra pijn zou doen. Dat jij nou denkt dat je er zo overheen kunt walsen. Dat jij denkt dat er niks aan de hand is. Dat je gewoon verder kunt gaan zonder excuses aan te bieden. Dat zou de situatie alleen maar erger maken. Als je al wil dat die vriendschap in stand blijft, als het überhaupt mogelijk is, dan zou je toch echt door het stof moeten gaan. Je oprechte excuses aanbieden. Dit heb ik gewoon verkeerd gedaan. Ik kan niemand anders de schuld ervan geven. Ik heb jou beledigd, diep pijn gedaan. En dat is mijn schuld. Als je wil dat de vriendschap in stand houdt, dan zou je dat moeten doen. Soms moet je door het stof gaan in het leven. En als jij nou de Heere zoekt, als je in je gebed naar God toe gaat, dan kun je niet bij God zo binnenwandelen en net doen alsof er niks aan de hand is. Want wat ik nu als voorbeeld gebruik, dat is nog maar heel klein vergeleken met wat wij de Heere aandoen. Door onze zonde trappen wij hem voortdurend op zijn liefdevolle hart en stapelen wij een enorme schuld op bij de Heere. En wat zou het dan een enorme belediging zijn voor de Heere, dat je in je gebed, om het maar even zo te zeggen, bij de Heere binnenstapt en dat je dan zegt, niks aan de hand. We hebben het even over wat anders. Denk je dat God daar zou intrappen? Dat hij dat gewoon zou vinden? Dat aan hem dat geen pijn zou doen? Natuurlijk wel. Je moet je schuld belijden tegenover de Heere. Ook ook in deze week van voorbereiding, dat je je leven onderzoekt, wat moet ik belijden aan de Heere? Als er dingen tussen jou en de Heere instaan, kun je niet volgende week zomaar naar voren stappen en net doen alsof er niks aan de hand is. Met mensen kan dat niet, bij God kan dat al helemaal niet. Als je de Heere zoekt en je hebt hem niet gevonden, komt het misschien omdat je niet door het stof bent gegaan voor de Heere, dat je je schuld niet hebt beleden. We moeten hem zoeken op Golgotha, waar de Heer Jezus hangt voor onze zonden. En het kan niet anders dan dat je daar bent, dat je je zonde belijdt. Vergeef mij, Heere. Ik zoek uw aangezicht. Ik belijd mijn schuld. Neemt u weg wat tussen u en mij instaat. Dat is de eerste reden, dat je de Heere kunt zoeken naar hem niet vindt omdat je op de verkeerde manier zoekt, niet met schuldbelijdenis. De tweede reden dat je de Heere zoekt en hem niet vindt, dat zou kunnen zijn dat je hem op de verkeerde plek zoekt. Kijk, als je iemand op de verkeerde plek zoekt, dan kun je zoeken wat je wil, maar dan ga je hem natuurlijk niet vinden. Maar jongens en meiden, als het nou gaat over God vinden, waar zou je God nou kunnen vinden? Waar zou God nou te vinden zijn? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig en het is ook nog eens heel dichtbij. Het antwoord is hier. In de Bijbel. In de Bijbel leert God dat hij zich laat vinden. En je kunt het heel ver weg zoeken, je kunt er overheen kijken, maar hier is God te vinden. Ik weet nog dat ik in een andere gemeente een keer een vrouw ontmoette. En die vrouw vertelde me dat ze al meer dan 80 jaar naar de kerk ging, maar voor haar gevoel had ze God toch nog niet gevonden. En ze zei tegen me, ik zou zo graag willen dat er een stem van God uit de hemel was, die tot me sprak. Maar dan wist ik zeker dat God van me hield. En dat hij ook voor mijn zonde is gestorven. Ze zocht het in een stem uit de hemel. Nou, de Heere kan natuurlijk bijzondere ervaringen geven, dat zal ik niet ontkennen. Maar wat is nou de plek om de Heere te zoeken? In die bijzondere dingen? Zoek het maar niet zo ver weg. Hier is hij te vinden. Vanmorgen is hij te vinden. Als de Bijbel open gaat, dan stapt de Heer Jezus op u en jou af. En zegt, hier ben ik. Eigenlijk op zo'n eenvoudige manier. In een boek, in een preek die wordt gehouden. Hier is Jezus te vinden. En dat woord, de Bijbel brengt ons bij de Heer Jezus. Hierin laat God zichzelf zien. Hij openbaart zichzelf. En natuurlijk openbaart God zich het allerzichtbaarst, het allerbijzonderst in zijn Zoon, de Heer Jezus. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat die woorden van vers 15 en vers 19 daar bij elkaar komen. U bent een God die zich verborgen houdt. En ook dat de Heer zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken. Want in de Heer Jezus laat God zichzelf zien. Maar tegelijk komt hij naar ons toe op een verborgen manier. Want als de Heer Jezus naar deze wereld komt, dan komt hij niet in zichtbare, prachtige heerlijkheid. In deze adventstijd denken we erover na dat hij komt als een kindje in een voerbak. Op een verborgen manier. En de Zoon van God groeit op in het verachte plaatsje Nazareth. In een uithoek van het Romeinse Rijk. Zelfs in een uithoek van het verachte Israël. Hij openbaart zich, hij laat zichzelf zien, maar op een verborgen manier. En die verborgenheid is er ook zo intens aan het kruis. Als je nou ergens kunt zien wie God is. Als je nou ergens de Heer in het hart wilt kijken, dan moet je kijken naar Golgotha. Daar zie je het allerbeste, hoe Hij naar ons kijkt in zijn liefde, in zijn rechtvaardigheid. Maar tegelijk is daar de heerlijkheid van God zo verborgen. Die man die lijdt aan het kruis, die gespuugd wordt, bespot, geslagen. Is dat nou de Zoon van God? Als je met je gewone ogen kijkt, dan zou je zeggen belachelijk. Dat dat de Zoon van God is. Maar als je kijkt met ogen van het geloof, dan zeg je duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. De Heere komt tot ons op een verborgen manier, als een kind in de kribbe, als de man van smarten aan het kruis. Heb je hem daar mogen vinden, aan het kruis, voor jouw zonde. En volgende week zondag, als de Heer het geeft, mag dat hier gevierd worden, met brood en met wijn. Op zo'n verborgen manier komt de Heer Jezus op ons af. Want als je met je gewone ogen kijkt naar brood en wijn, dan zou je misschien zeggen, ja, wat stelt het nou eigenlijk voor? Een beetje brood, een beetje wijn, dat is niet zoveel bijzonders. Maar als je met de ogen van het geloof kijkt, dat je weet, hierin stapt de Heer Jezus op mij af. Laat Hij zichzelf zien en nodigt Hij mij aan tafel. U bent een God die zich verborgen houdt. Maar een verborgen God die zich laat zien in zijn Zoon, de Heer Jezus. Een God die graag gevonden wordt. Hij is zelf op zoek. Vandaag, volgende week, op zoek naar mensen. Om ze aan zijn hart te drukken en te zeggen tegen u en tegen jou, dit heb ik nou voor jou gedaan, om jou te brengen in Gods koninkrijk. De verborgen God openbaart zich volgende week hier in Wilnis. En deze God is onze God voor eeuwig en altijd. Amen. In de voorbeden denken we in het bijzonder aan de volgende personen. We bidden voor mevrouw Wijny Hogerwerf, om een goede uitslag voor de scan en zegen voor verdere behandeling. We denken aan mevrouw Nel Vermeij, die na een operatie verblijft in het zorghotel in Woerden voor verder herstel. We bidden voor de heer Gert Kool in deze periode van zijn leven, waarin naar menselijke maatstaven zicht op het einde een realiteit is. We bidden ook voor andere zieken in de gemeente. En we doen ook voorbeden voor Magdalien. We danken met haar. De Heer heeft ons, ze hebben zich laten weten dat de operatie bij pastor Joël goed verlopen is. De artsen zijn tevreden met het resultaat en ook met het herstelproces. We bidden dat er sprake zal zijn van een volledige genezing, dat pastor Joël en Magdalien nu snel in staat zullen zijn om terug te keren naar hun broeders en zusters van de gemeente in Kenia. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u zich openbaart, dat u zich laat zien op de verborgen manier in uw Zoon, de Heer Jezus. En we vragen u dat we u mogen vinden. Werkt u met uw geest, bijzonder ook deze week als we toeleven naar het avondmaal, dat we ons ook zo mogen overgeven aan u, de levende God, voor het eerst of opnieuw. En Heere, we vragen u dat we ons leven niet zien als een samenloop van toeval of van noodlot, dat we ook uw verborgen hand mogen zien in de dingen van ons leven. Heere, we danken u dat u hier een gemeente geplant hebt op uw tijd. Dat u de gemeente hier in Wilnis tot op deze dag ook zegent met uw aanwezigheid. We bidden u voor de gemeente in deze vakante periode. We vinden het jammer dat dominee Van Zetten niet naar deze gemeente komt. We bidden u voor hem en zijn gezin, als zij binnenkort ook zullen verhuizen naar een andere plaats. Zegent u hem en degene die bij hem horen. We bidden u voor de gemeente van Wilnis, dat er veel gebed en verwachting mag zijn van u. En dat we ook uw mening, uw woorden leidend laten zijn, ook in dit proces. Maakt u uw wil bekend door woord en geest. Zegent u de kerkraad in deze vakante periode, als er meer op hen afkomt, dat ze zich daarin gezegend mogen weten door uw aanwezigheid. We bidden u voor de zieken in de gemeente. We bidden u voor mensen wiens naam we niet noemen deze morgen. Mensen die een moeizame weg gaan, soms al langere tijd, chronische ziekte. Ook kan dat juist op de achtergrond raken als ziekte al langere tijd speelt. Ontfermt u zich. We bidden u voor mevrouw Wijny Hogerwerf. We bidden u om een goede uitslag en zegen bij verder herstel. We bidden u voor mevrouw Nel Vermeij. Wees u bij haar in het zorghotel. We vragen u dat u zich ontfermt over de heer Gert Kool in de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevindt. Dat in de avond van het leven ook het licht van de nieuwe morgen mag doorbreken. En wees u ook zijn vrouw Pieter Nel en hun kinderen nabij in deze omstandigheden. We bidden u ook voor mensen die psychische nood hebben, waarvan misschien ook mensen in de omgeving het niet weten of ook niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat kan ook een stuk eenzaamheid met zich meebrengen. Gedenkt u hen. We bidden u voor het bruidspaar wat komende vrijdag hoopt te trouwen, Robert en Annemieke. Leest u bij hen dat ze een hele goede en gezegende dag mogen hebben. Een vreugdevolle dag. En dat ook uw woord krachtig aanwezig mag zijn om ook uzelf centraal te stellen op die dag. Openbaart u zich aan hun beiden, aan hun familie en hun vrienden. We dragen Magdalien aan u op En we bidden u dat zij ook verder mag herstellen. En dat ze mag terugkeren ook naar de gemeente in Kenia. En dat ze beide daar tot rijke zegen mogen zijn. We vragen uw zegen voor de gemeente in Mataré. We vragen u dat zij tot rijke zegen mogen zijn voor degene in hun omgeving. Heere, wees u ook bij ons als we onze gaven zullen geven. We vragen u dat het niet alleen maar een uiterlijke handeling mag zijn, maar ook iets van het hart. Dat we ook vanuit de blijdschap in u mogen geven, uit dankbaarheid voor datgene wat wij van u hebben ontvangen. Ontfermt u zich over deze wereld, breng vrede en breng rust in deze onrustige tijd. En dat Joden en heidenen ook bij u, de Heer Jezus, rust mogen vinden. Daar vragen wij u om. Neemt u weg wat niet goed was van deze morgen. En we bidden dit niet uit verdiensten, maar alleen in de naam van Jezus Christus. Amen. U wordt herinnerd aan de collectedoelen. De eerste collecte voor kerkbeheer en de tweede collecte voor uw mooie kerstmaaltijd. U kunt gaven geven in de collectezak of thuis overmaken. We zingen tot slot over de koningen van deze wereld die de Heere zullen erkennen. Koning Chorus, een machtige koning, was uiteindelijk ook maar een instrument in de handen van de Heere, hebben we gehoord. We zingen Psalm 72, vers 6 en vers 10. Psalm 72, het zesde en het tiende vers. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.